Night Cowboy, schitterende muziek. Aan de telefoon hebben we het PSP, Tweede Kamerlid André van Es. Mevrouw van Es.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag. Die zaak rond de dood van Hans Kok, dat krijgt steeds vreemdere aspecten.
Ja.
Want u als Kamerlid bent nu, als ik goed geïnformeerd ben, in het bezit van alle rapporten met betrekking tot de dood van Hans Kok. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Althans, met uitzondering van het sectierapport hebben we een samenvatting van gekregen. Met uitzondering van proces verbaal wat door een van de familieleden is gemaakt. En de namen van de betrokkenen zijn er uitgehaald. Even mijn bezwaren tegen het vrijgeven van het rapport in deze vorm is dat met de privacy van alle betrokkenen rekening is gehaald, behalve met de privacy van Hans Kok. En wat ik heel erg vind is dat dit rapport is vrijgegeven nog voordat de familie het zelfs maar heeft gekregen.
Wat gaat u met dat rapport doen?
Nou, ik ga aanstaande donderdag de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken interpelleren over de gang van zaken in deze specifieke zaak, hè, waarbij ik een aantal vragen heb. Waarom is er geen ontbijt verstrekt? Waarom is de verwarming uitgezet? Om maar eens wat te noemen. Waarom mochten de advocaten pas s'avonds om 6 uur komen in plaats van om 2 uur? Maar dat is dan heel erg toegespitst op deze zaak. Ik wil ook boven tafel zien te krijgen of het normaal is dat mensen, zoals in dit geval gebeurd is, 14 uur in een hulpeloze toestand worden gelaten. Want wat je daarbij heel goed moet bedenken is dat op het moment dat Hans Kok ingesloten werd, s'avonds om 8 uur, de bewaarders wisten dat hij heel ziek was. Dat wisten ze zo goed dat ze zelf een dokter erbij hebben gehaald. Nou, dat is, ik ben ervan overtuigd dat dit niet een uniek geval is. Er worden heel vaak drugsverslaafde, dronken mensen, zieke mensen ingesloten. Er is ook een systeem waarbij artsen komen kijken. Tegelijkertijd is het heel gewoon dat mensen inderdaad zo lang aan hun lot worden overgelaten. Dat er geen matrassen worden verstrekt, om maar zo wat te noemen. Dat lampen 's nachts blijven branden. Dat die verwarming wordt uitgezet. Het is niks nieuws. Dat heb ik zo vaak gehoord. Dat kun je ook in elk jaarverslag van welk klachtenbureau dan ook lezen.
Mm-hmm. Nu heeft u het Rijksrecherche-rapport met betrekking tot die nieuwe verhoren heeft u ook kunnen lezen. Wat haalt u daaruit?
Nou, wat in die nieuwe verhoren staat, dat zijn eigenlijk zaken die al eerder in de publiciteit zijn gekomen. Namelijk andere arrestanten die hetzij nog 's middags om een uur of 12:30 geloof ik Hans Kok hebben gehoord. Of de bewaarders hebben horen praten over Hans Kok, zeggende dat hij ziek zou zijn, dat hij blauw aan zou lopen, over zou geven. Een andere getuige zegt dat hij een paar dagen later van een bewaarder heeft gehoord dat die bewaarder dezelfde cel in is gegaan van Hans Kok en zag dat hij had overgegeven en hem op zijn zij had gelegd. Nou, dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan het verhaal wat we tot nu toe hebben gekregen van de Rijksrecherche. Namelijk dat Hans Kok pas om 2:30 's middags gevonden zou zijn en dat daarvoor niemand naar hem om had gekeken. Of niemand wist dus dat hij was overleden.
Blijft u even hangen. We hebben aan de telefoon Henk Kersting. Hij is advocaat van de familie Kok. Meneer Kersting?
Ja?
U was van plan om een kort geding te beginnen tegen het Openbaar Ministerie, heb ik begrepen, om alle rapporten nu te krijgen.
Ja, nou, dat plan heb ik nog steeds. Uh-huh. Kijk, het is inderdaad heel vreemd gegaan, zoals André van Nes ook uitgelegd heeft. Op 21 november heb ik de officier van justitie en ook de burgemeester gesommeerd om de rapporten, of nee, ik zeg incorrect, alleen de officier van justitie gesommeerd om de rapporten aan mij ter beschikking te stellen. In verband met mogelijke schadevergoedingsacties van de familie. Die sommatie zou dan maandag aflopen, dan zou ik een kort geding aanspannen. Dan heb ik nog zondagmiddag om 5:30 nog een beroep gedaan op de wet openbaar bestuur aan de burgemeester van Tijn. En nog eens uitdrukkelijk het verzoek gedaan aan de hoofdofficier om het rapport te versterken, omdat mij toen te oren was gekomen dat het al bij de gemeenteraad erin zagen zou liggen. En de familie nog steeds van niks weet. Dus de familie heeft nog niet eens het persbericht ontvangen, wat de officier opgesteld in de anderhalf kantje. Ik heb begrepen van een gemeenteraadslid van de PSP, meneer Verschijndel, dat er op het parket zondagavond overleg geweest is. En dat op maandagmorgen zou meneer Verschijndel als eerste gemeenteraadslid zich vervoegen op dat huis om het rapport te komen inzien. Toen bleek dat het rapport weggehaald was door het parket. Die dag, gisteren dus om 3:00 word ik gebeld door een meneer Hoed van het parket, die me meedeelt dat ten aanzien van het rapport van de Rijksrecherche de minister na het Kamerdebat donderdag een standpunt inneemt en dat het medisch rapport ter inzage zou komen te liggen, ook op donderdag. Dat vond ik ook vreemd. En daarna heb ik begrepen dat de Kamerfracties het rapport al in handen hadden. En toen heb ik dus vanmorgen nog eens contact gehad met de president van de rechtbank om een data vast te stellen voor het kort geding dat ik liefst vandaag nog of morgen vroeg gepland zou hebben willen zien. Daar is nog overleg gaande. Inmiddels heeft het parket mij meegedeeld dat het rapport, zoals André van Es het ook heeft en alle Kamerfracties ook heeft, wel voor mij ter beschikking is. Maar ik heb hem meegedeeld dat ik het hele rapport wil hebben om de volgende reden. Dit rapport bevat dus een geanonimiseerde versie, dus er zitten geen namen van bewakers in. Daar kan ik geen genoegen nemen als advocaat.
Waarom niet?
Omdat ik mogelijk schadevergoedingsacties wens in te stellen, niet alleen tegen de gemeente Amsterdam misschien, maar ook tegen mensen die hiervoor verantwoordelijk voor zijn geweest. En dat is heel normaal dat je als advocaat dan de beschikking krijgt over de namen van mogelijk mensen die aansprakelijk zijn. Tweede plaats is het inderdaad het medisch rapport heel onvolledig. Er is een soort gekuifde versie van. Ik kan begrijpen natuurlijk dat de Tweede Kamer natuurlijk niet alles krijgt in te zien. Maar voor de vertrouwensarts en de advocaat ligt het heel anders. Die moeten zich goed kunnen oriënteren en ook de familie erover inlichten.
Dat is het sectierapport van het gerechtelijk laboratorium.
Ja.
Van de patoloog anatoom.
Ja, wat nou zo vervelend is, kijk, openbaar is best. Maar ik had het ook eerst, de familie had het eerst zelf allemaal eens willen lezen. En nu wordt de vader, die is er nogal overstuur van, weer geconfronteerd via de krant met verklaringen van mensen waar hij nog niet eens weet van heeft.
Blijft u ook even hangen. We hebben aan de telefoon de heer Woldrik. Hij is persofficier van justitie. Meneer Woldrik.
Ja.
Ik hoorde van de gemeente dat het Openbaar Ministerie weigerde inzage te geven maandagochtend in de toegezegde rapport. Meneer Kersting is van plan om een kort geding te beginnen. Is dat allemaal nog nodig?
Ja.
Of komt u over de brug met de rapporten?
Precies. Het is zo dat gisteren overleg is geweest, ook met het ministerie van Justitie, over de samenloop van het verstrekken van de geanonimiseerde versie van het rapport. Wij vonden dat de minister, bij wie de zaak nu ligt, daarover een beslissing moest nemen. Die heeft gisteren besloten om het rapport, ontdaan van een aantal zeer privégegevens die verder voor de conclusies niet relevant zijn en ook ontdaan van de namen, dat naar de Kamer gaat. En dat is gisteravond zijn die stukken aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden.
Mm-hmm.
En derhalve hebben wij vanochtend natuurlijk ons voorbehoud ten aanzien van de familie en de heer Kersting natuurlijk niet meer gehandhaafd. Gezegd, dan krijgen die het nu ook. Maar daar was het wachten op. En dat was ook de reden waarom wij de toezegging aan de gemeente even hebben laten, geschorst, zeg maar, in afwachting van die beslissing. Maar wij vinden natuurlijk onmogelijk positie om de familie iets te onthouden wat de Kamerleden hebben. Dus dat is geen enkel probleem. En vandaag heeft het parket de heer Kersting ook vanochtend al proberen te bereiken. En ik dacht inmiddels ook al bereikt om hem te vertellen dat rapport voor hem beschikbaar is. En dat daarnaast de complete medische gegevens ter inzage voor de vertrouwensarts is.
Dus welke rapporten hebben we het nu allemaal over?
Nou, wat er nu op dit moment is.
Meneer Kersting?
Ja?
Wat wil u allemaal van meneer Woldrik hebben?
Nou, daar neem ik geen genoegen mee. Kijk, ik heb het al uitgelegd. Voor mogelijke civiele procedures heb ik de beschikking nodig over inderdaad de namen van verantwoordelijke mensen. Ja, in de eerste plaats. In de tweede plaats kan de vertrouwensarts natuurlijk ook geen genoegen nemen mee met inzage alleen. Hij wil afschriften van het volledig medisch dossier. En wellicht wil hij dat met toestemming van de erfgename overleggen aan andere medisch deskundigen.
Meneer Woldrik, ben u van plan dat allemaal te geven?
Hij krijgt de inzage en dat betekent dat de vertrouwensarts bij inzage hoort ook het maken van aantekeningen. Dus dat is op dit moment de stand van zaken. En,
wat betreft de namen?
De civiele procedure is dat is op dit moment, dacht ik, niet aan de orde. Als daar nog om bepaalde reden de personalia nodig zijn, dan zullen we dat op dat moment weer opnieuw bekijken. Maar in dit stadium is het duidelijk dat wij het rapport ter beschikking stellen, ook van de nabestaanden. En dat wat het medische gedeelte betreft, voor zover die niet nu in dit rapport zitten, en dat is maar heel weinig overigens, dat de vertrouwensarts daar kennis van kan nemen. Ja, dat standpunt nemen wij op dit moment in.
Er gebeurde net even hier iets, dus ik ben even een beetje afgeleid geweest. De namen krijgt meneer Kersting ook, begrijp ik dat goed?
Nee, op dit moment niet. Op dit moment vinden wij dat het meer om de verklaringen zelf gaat en de aard van de verklaringen. Dus maar meneer, op dit moment krijgt de familie precies datgene wat de minister nu aan de Kamer heeft toegezonden.
Ja, maar de meneer Kersting zegt van ik heb die namen nodig om in geval van een civiele procedure.
Nou, dat als hij daar nog concreet vorm aan wil geven, dan wachten wij dat nader verzoek van hem om bepaalde namen wel af.
Maar waarom zou u dat niet willen geven?
Op dit moment heeft hij dat nog niet gevraagd.
Nou hij vraagt het via de radio.
Ook in die brief, kijk, ik vraag in al die informaties heb ik gevraagd.
Wacht even meneer Van Houken, ik ben niet met de heer Kersting in debat. U stelt mij wat vragen en ik antwoord de heer Van Houken.
Goed, nou, dan is mijn vraag heel simpel.
En het punt is dat, nou kijk, de namen die zullen nog wel een rol gaan spelen, want er zal nog een disciplinair onderzoek moeten volgen.
Dat is toch al lang aan de gang, dat disciplinair onderzoek?
Nee, want de burgemeester heeft gezegd dat hij daar niet aan kon beginnen.
Nee, maar dat ligt toch bij de Rijksrecherche, dat onderzoek naar disciplinaire maatregelen?
Jazeker, maar als je dus nu, laten we zeggen, dat is nog niet afgerond.
Maar het is wel begonnen, begrijp ik.
Nee, ook nog niet begonnen.
Ja. Nog niet begonnen?
Nee, nou, dan wordt het korte ding gewoon doorgezet. Dat is onmogelijk.
De burgemeester heeft gezegd dat hij dat niet kon doen.
Ja, maar het ligt niet bij de burgemeester. Het ligt bij de
disciplinair onderzoek ligt bij de burgemeester.
Ja, maar dat heeft hij in handen gegeven, lezen wij in de kranten, bij de Rijksrecherche.
Hij heeft dat aan ons verzocht, of wij dat doen, omdat hij daar zelf geen kans toe zag.
En wilt u dat doen aan de Rijksrecherche doorspelen?
En daar zullen wij met de procureur-generaal nog over praten, hoe dat verder moet.
Oh, dat is nog niet bekend dus.
Nou, we hebben in principe gezegd, dat was vorige week, welwillend tegenoverstaan als de politie dat vraagt, de heer Valk en de heer Van Tijn. Maar op dit moment moeten we eerst het Kamerdebat afwachten. En in de tweede plaats, als je zal dat disciplinaire onderzoek, daar zullen nog allerlei mensen weer opnieuw gehoord moeten worden. En als die personalia op straat liggen, dan denk ik dat het onderzoek geweldig kan frustreren. Dus ik denk dat we dat op dit moment niet kunnen geven.
Dan heb ik...
Nou, maar kijk, meneer Bolder, ik wil steeds beweren dat ik alles op straat gooi. Ik denk dat hij dat zelf steeds doet. Kijk, de familie was natuurlijk de eerste aangewezene om in ieder geval afschrift te krijgen van de rapporten. En de officier van justitie, die maakt voor dat de familie überhaupt in kennis gesteld is. De familie heeft nog niet eens het persbericht ontvangen over het rapport. De officier van justitie gooit dingen op straat. En niet ik.
Laat maar.
Nu wil ik even het woord. Ik ben met u in debat. Nee. Kijk, ik kan u wel dan via meneer Van Houken zeggen dat het kort geding gewoon doorgezet wordt. Dat wij, dat de vertrouwensarts en ook de familie geen genoegen meer nemen, dat alleen inzage wordt gegeven in de medische rapportage. En ten aanzien van de personalia van de mensen die er verantwoordelijk voor zijn geweest voor de dood van de zoon van mijn cliënt. Daarvan hebben we ook gegevens over nodig. En natuurlijk gaan we die niet over straat gooien.
En wanneer zou dat gaan spelen, meneer Kersten?
Nou, er is nog... De president van de rechtbank bepaalt de datum. En dan... De dagvaarding ligt er eens bij de deurwaarder in Den Haag. En die kan meteen aan de staat betekend worden. Dus wat mij betreft kan het al vanmiddag.
Vanmiddag?
Of desnoods...
Dat hangt van de president van de rechtbank af, meneer Asscher. Ja. En die zou het meteen vandaag ook willen doen? Of zou die het opschuiven naar volgende week?
Nou, ik had begrepen, hij zou zin aan een lunch met de hoofdofficier. Dus... Daar zullen we het erover hebben dan.
Nou, wij zullen
maar het kan ook op een andere dag. Dat weet ik niet wanneer.
Wij zullen dat vanmiddag volgen.
Ja.
Meneer Woldrik, hartelijk dank.
Ja hoor.
Meneer Kersting, hartelijk dank. Mevrouw Van Es, hartelijk dank. We hebben aan de telefoon Fon van der Biezen, advocaat te Amsterdam. Meneer Van der Biezen?
Ja, ik hoor het heel slecht allemaal.
U hoort het heel slecht, dat is jammer. De strekking van het geheel is van wat te doen... om de zaak Hans Kok tot op de bodem uit te zoeken wat betreft de juridische kant van de zaak. Wat kan een advocaat of wat kunnen advocaten in het algemeen doen wanneer een spel binnen het Openbaar Ministerie blijft of binnen de gemeenteraad of wat dan ook? Hoe kun je juridisch als burger daartussen inbreken?
Nou, ik, in de eerste plaats, ik denk dat, dat Henk Kersting op de goede weg is. Hoewel het natuurlijk te gek is om over te praten dat je dit soort dingen, het openbaar maken van rapporten, dat je dat via de rechter zou moeten afdwingen. Althans, het is te gek om over te praten dat een meest betrokken familielid dat op die manier moet doen. Ik heb wel eens zitten denken dat je in dit soort zaken eigenlijk ervan af moet om aan de overheid en het Openbaar Ministerie steeds maar weer dingen te moeten vragen en steeds maar weer te moeten merken dat je halve antwoorden krijgt. En een mogelijkheid om eigenlijk je eigen onderzoek te doen in dit soort zaken is dat je zelf een zaak bij de rechtbank aanhangig maakt, maar dan niet een kort geding, maar een voorlopig getuigenverhoor.
Dat betekent?
Dat betekent dat je zelf aan de rechtbank toestemming vraagt om allerlei getuigen onder ede te horen.
Op grond waarvan kan dat?
Dat kan op grond van het feit dat je zegt, ik wil tegen een bepaalde tegenpartij wil ik een zaak beginnen. Maar voordat ik daaraan begin wil ik eerst weten of ik wel voldoende grond onder de voeten heb. Mm-hmm. En in voorbereiding op zo'n zaak, als voorbereiding op zo'n zaak kun je dus allerlei getuigen horen.
En dat moet de rechter bepalen of dat mag of niet mag, begrijp ik hieruit.
Ja, nou in principe mag dat altijd, tenzij het een volstrekt onzinnige zaak zou zijn. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat het geweigerd is.
Het Openbaar Ministerie kan dat niet dwarsbomen?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En er is ook door advocaten in Amsterdam ook wel ervaring mee opgedaan met het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Met name wanneer het gaat om zaken, om klachten tegen de politie. Dan kun je ook politieambtenaren oproepen, je kunt alle betrokkenen oproepen. Die getuigenverhoren zijn bovendien openbaar. Dus je hoeft dan ook niet af te smeken van het Openbaar Ministerie om dingen openbaar te maken. Maar dat doe je dan gewoon zelf. En op zichzelf vind ik het niet gek dat de weg in de zaak Hans Kok gevolgd wordt die tot nu toe gevolgd wordt. Maar als het onbevredigend blijkt te zijn wat daaruit komt, dan blijft die mogelijkheid dus altijd bestaan.
Meneer Van der Biezen.
En het zal niet de eerste keer zijn dat de conclusies die je zelf en vervolgens ook de rechtbank, als je zo'n zaak doorzet, uit je eigen onderzoek trekt, dat die nogal afwijken van de conclusies die de Rijksrecherche eerder had getrokken.
Goed, hartelijk dank voor de reactie. Ik heb nog één vraag aan Heikelien Verheyen-Stuart. Zij is een juridisch medewerkster van Radio Amsterdam, ex-bestuurslid van de Koornhert-Liga. De Koornhert-Liga die heeft ook over deze zaak zich uitgesproken. Wat hebben ze gezegd?
Ja, een heel, heel fundamentele kritiek die veel algemener is dan alleen maar betrekking heeft op de zaak van Hans Kok. Koornhert-Liga zegt, je hebt nu deze zaak en die is heel duidelijk en heel extreem en geeft zwaar te denken. Maar dit is iets wat al jaren en jaren speelt en waar de Koornhert-Liga ook steeds weer op terugkomt. En de Koornhert-Liga wijst in een stuk in de Volkskrant van afgelopen zaterdag op een motie van de Vaste Kamercommissie van Justitie die al in februari 83 is ingediend. En waarbij deze punten aan de orde zijn gekomen. De toegankelijkheid van het politiebureau voor raadslieden, voor advocaten, hè, dat heeft hier gespeeld. André van Es noemde het net. De hele manier waarop een verzekeringstelling tot stand komt. Alle andere voorschriften die gelden in de politiecel, in de politiebureaus. Van die motie die is ingediend, daar stonden een heleboel mensen achter en daar is nooit meer wat op gehoord. Dat is al tekenend, hè? Net zoals die klachtencommissies. Er komt gewoon niks van, steeds maar.
Wat mij nu ook weer verbaast is dat het Openbaar Ministerie nog niet eens beslist heeft of ze het verzoek van de burgemeester zullen doorgeven aan de Rijksrecherche om daar een onpartijdig onderzoek te laten instellen. Zo wordt de doofpot steeds groter.
Het is een cliché, maar het is echt al jaren geleden, ik heb het zelf ook wel eens in een stuk opgeschreven, dat hele politieapparaat, justitieapparaat is een soort oester. Als je er tegen getikt, dan klapt hij dicht in plaats van, hè, ze zouden open moeten gaan, informatie moeten geven. Dat zijn twee korte puntjes die ik nog wil noemen. En verder raad ik mensen aan dat stuk van de Koornhert-Liga en de Vereniging Sociale Advocatuur te lezen. De controle op wat er gebeurt in het politiebureau is uiterst gering. Je komt er niet bij. Er is geen officiële regel die zegt dat er mensen van buitenaf moeten kunnen zien wat daar gebeurt. Dat geldt niet alleen voor dit soort arrestanten, maar bijvoorbeeld ook voor vreemdelingen die daar lang zitten. En steeds meer mensen zitten vast op het politiebureau in plaats van in het huis van bewaring. Dus het gaat om mensen die er recht op hebben om in een huis van bewaring te zitten. Daar zijn wel controleregels. Daar is wel toezicht van buitenaf. Maar door gebrek aan politiecellen, zeggen ze dan, zitten mensen in de politiecel. En sommige mensen zitten in die omstandigheden waarin Hans Kok nu is gestorven, 64 dagen.
Heikelien, bedankt.
week aan dat hij het onderzoek, het nieuwe onderzoek, niet door de Amsterdamse politie zelf, maar door de Rijksrecherche wil laten uitvoeren. Dit om iedere schijn van subjectiviteit te vermijden, aldus de burgemeester. Maar persofficier van justitie meester Woldrik die meldde vanmiddag in onze lunchuitzending dat dat onderzoek nog helemaal niet is begonnen. Luistert u mee.
Nee, nou, dan wordt het kortgeding gewoon doorgezet. Dat is onmogelijk.
De burgemeester heeft gezegd dat hij dat niet kon doen. Dus hij,
ja, maar het ligt niet bij de burgemeester. Het ligt bij de...
disciplinair onderzoek ligt bij de burgemeester.
Ja, maar dat heeft hij in handen gegeven, lezen wij in de krant, nee, bij de Rijksrecherche.
Hij heeft dat aan ons verzocht. Of wij dat doen, omdat hij daar zelf geen kans toe zag.
En wilt u dat doen aan de Rijksrecherche doorspelen?
En daar zullen wij met de procureur-generaal nog over praten hoe dat verder moet.
Oh, dat is nog niet bekend dus.
Nou, we hebben in principe gezegd, dat was vorige week, welwillend tegenoverstaan als de politie dat vraagt, heer Valk en heer Van Tijn. Maar op dit moment moeten we eerst het Kamerdebat afwachten. En in de tweede plaats, als je zal dat disciplinaire onderzoek, er zullen nog allerlei mensen weer opnieuw gehoord moeten worden. En als die personalia op straat liggen, dan denk ik dat het onderzoek geweldig kan frustreren. Dus ik denk dat we dat op dit moment niet kunnen geven.
U hoorde meester Woldrik een opmerkelijke uitspraak. Het onderzoek is nog helemaal niet begonnen en het is dus nog maar de vraag of dat ook zal gebeuren. We gaan erover doorpraten. Hier is opnieuw Stan van Hauken.
Ja, het is des te merkwaardiger omdat de hoofdofficier van justitie, dus laten we zeggen de baas van meneer Woldrik, in eerste instantie met in het tripartite overleg, dat is dus de hoofdofficier van justitie, de hoofdcommissaris en de burgemeester, had toegezegd dat inderdaad dat onderzoek door de Rijksrecherche zou worden gedaan. Heel merkwaardig dus dat het Openbaar Ministerie op die toezegging die naar de politiek wordt gedaan en naar de publieke opinie toe ineens geen gestand meer doet, maar gewoon terugtrekt. Je zou bijna gaan denken dat er inderdaad iets heel merkwaardigs gebeurd is. Naast me zit Leo van de woongroep, staatsliedenbuurt. Hou nou even je mond. Dat heb ik even tegen mijn dochter. Van de woongroep staatsliedenbuurt, geef eens een reactie hierop.
Nou, ik vind het God geklaagd. Er wordt gesuggereerd van de kant van de burgemeester, van de kant van de hofcommissaris, dat er een onderzoek, een intern disciplinair onderzoek zal worden uitgevoerd. En dat er al aan gewerkt is, aan gewerkt wordt. En intussen doen ze echt helemaal geen ene moer. Ik zie dit alleen maar als een, ja, nog een uitbreiding van de doofpotfaciliteiten van de politie en van de autoriteiten. Zoals we die de laatste jaren al heel uitgebreid hebben leren kennen. Het enige wat ze doen is traineren, hun goede wil tonen en het zaakje in de doofpot donderen. Nou, daar moet absoluut een einde aan komen. Het is pure schande dit.
Je hebt een opsomming gemaakt van hoe dit in zijn werk is gegaan. Kun je nog eens kort aangeven, zodat de luisteraars zelf een oordeel daar ook over kunnen vormen, wat er aan de hand is geweest?
Nou, ik begin op 18 november. Dat is de dag dat het Openbaar Ministerie dat anderhalf A4'tje dat de uittreksel gaf van de verklaring die ze gemaakt hadden van de onderzoeken naar aanleiding van het overlijden van Hans Kok. Op dezelfde dag is de familie Kok samen met de advocaat en de vertrouwensarts geweest bij Woldrik en bij hoofdofficier van Steenderen. Daar is duidelijk met zoveel woorden beloofd dat in elk geval het medische rapport, het sectierapport, in handen zou worden gesteld van de familie Kok. Dat is vervolgens niet gedaan. En tot de dag van vandaag wordt het geweigerd. De familie Kok weet nog steeds niet wat de reden is van het overlijden van Hans. Een paar dagen later, 21 november, heeft de advocaat, meester Kersting, die heeft het Openbaar Ministerie gesommeerd om de rapporten aan de familie ter hand te stellen. En afgelopen zondagavond om 17:30 is er ook nog een brief gegaan naar burgemeester Van Tijn, waarin met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur er nogmaals op aangedrongen wordt om die rapporten ter hand te stellen. Ook een brief nogmaals aan de officier, aan de hoofdofficier van justitie van Steenderen. Met als sanctie een kort geding dat vanaf gisteren dan zou kunnen plaatsvinden. Wat gebeurt er zondagavond? Zondagavond is er een spoedoverleg van het Openbaar Ministerie. Wat de heren daar bekonkeld hebben, dat is niet duidelijk. Maar de gevolgen die zijn wel duidelijk. De dag erop, gisteren dus, wordt het beloofde ter inzage gedeponeerde rapport van het stadhuis weggenomen. Of het is niet eens gearriveerd. Tegelijkertijd krijgen wel Kamerleden die krijgen de rapporten toegestuurd als niet vertrouwelijk in open enveloppen. De familie Kok hoort nog steeds niet. De familie Kok is nog steeds de enige instantie, de enige groep mensen die mag beslissen wat er aan de openbaarheid al dan niet wordt prijsgegeven. Gisteravond vertrekt Van Steenderen, de hoofdofficier, vertrekt naar Den Haag. Heeft een gesprek met Korthals Alters. Nou, je kunt dus op je vingers uittellen dat daar de Kamervragen alvast beantwoord worden die donderdag nog moeten worden gesteld. Intussen heeft de hele Nederlandse pers die heeft de beschikking over het rapport voor zover dat nu prijsgegeven is, behalve nog de familie Koch. Nou, het is te dol om waar te zijn. Er wordt alleen maar blijkbaar op een zeer chaotische, maar in elk geval paniekerige wijze wordt er gereageerd. Het vermoeden dat de heren wat achterhouden en dat het nog allemaal veel erger is dan we dachten, dat kan alleen nog maar sterker worden. Het is een groot schandaal.
En ook de gemeenteraadsleden hebben tot nu toe nog niks kunnen lezen en dat zullen ze morgen dan weer kunnen.
Ja, ik hoop het, ja, want je weet helemaal niet wat ze vandaag beloven of ze dat morgen uitvoeren. Het is een volstrekt lijnloos, paniekerig beleid wat er momenteel plaatsvindt. En in mijn ogen alleen maar erop gericht om in de openbaarheid nog steeds de schuldvraag te beantwoorden, hè, oftewel de handen schoon te wassen.
Terwijl aan de ene kant de burgemeester en meneer Valk doen voorkomen alsof ze de zaak helemaal open willen gooien. Maar het Openbaar Ministerie, dat traineert dat.
Ja, dat is dus, dat wordt getraineerd. En we kunnen het bekende pingpongspelletje wel weer verwachten. Dat de burgemeester die zegt van het Openbaar Ministerie dat moet een onderzoek gaan instellen. Intern disciplinair onderzoek. Nou, misschien doen ze dat niet. Dan geven ze het weer terug aan de burgemeester. Eigenlijk wordt het er nog steeds duidelijker dat het om belachelijke hermetische procedures gaat. Cirkeltjes waar je niet uitkomt. Dat de eis die we gesteld hebben al heel lang geleden, dat er een echt onafhankelijk onderzoek moet komen. Nou, die eis die wordt steeds voor de hand liggen er, lijkt mij.
Naar aanleiding van dat wat meneer Woldrich vanmiddag in onze uitzending zei, heeft de politie desgevraagd verklaard stom verbaasd te zijn, want die gingen vanuit dat de Rijksrecherche inderdaad dat onderzoek aan het uitvoeren was. En gemeentevoorlichting heeft ook gezegd stom verbaasd te zijn, omdat zij dachten dat dat gewoon door de hoofdofficier was toegezegd aan de politiek, dus dat dat ook uitgevoerd zou worden. Dat wordt dus niet uitgevoerd, kennelijk nog niet. Misschien wel, daar moet dus over gepraat worden nog. In elk geval, dat is een ander hoofdstuk, probeert Radio Amsterdam al 2,5 week iemand van de Partij van de Arbeid, een politiek verantwoordelijke in Amsterdam, te laten reageren op de recente gebeurtenissen rond de dood van Hans Kok.
En wat denk je dan?
We hebben er een.
We hebben iemand.
Kijk eens aan.
De heer Klovers Knoop Koopmans is aan de lijn en je kan met hem praten. Oh,
voilà. Meneer Koopmans.
Nou, 2,5 week, ik ben elke avond thuis hoor.
Ja, alleen wilde u toen destijds niet reageren, maar ik mag gaan.
Jawel, ik heb, kijk, ik vind dat de rapport zo gauw mogelijk openbaar gemaakt moet worden.
Ja, u wil dus nu wel reageren, ben ik ook heel blij om. Ja. Ik heb dat rapport moeten openen, dat is een duidelijke zaak.
Ja.
Alleen, wij hoorden vanmiddag, ik mag aannemen dat u het kleine stukje heeft gehoord van meneer Woldrich.
Nee, heb ik niet gehoord. Ik hoorde daarnet iemand anders praten, maar ik weet niet wie dat was. Ik val er net in.
Kort samengevat.
Ik kom net thuis.
Kort samengevat is heel simpel. De meneer Woldrich zegt, het onderzoek door de Rijksrecherche, daar is het Openbaar Ministerie nog helemaal niet uit. Daar gaan wij nog eens over praten met de procureur-generaal.
Oh.
Of we dat doen. We wachten de Kamerdiscussie af.
Oh.
Terwijl de meeste mensen toch nu de publieke opinie, ook de politiek verantwoordelijke van ervan uitgang, en zelfs de politie ervan uitgingen dat dat rapport gewoon, dat de Rijksrecherche gewoon dat onderzoek zou doen.
Ja.
Hoe nu?
Nou, kijk, ik hou me natuurlijk eigenlijk even aan de officiële mededeling die de burgemeester verleden week in de commissie politiezaken gedaan heeft. Dat de Rijksrecherche dat onderzoek, dat aanvullende onderzoek zou doen. En dat had onze instemming, was iedereen het erg mee eens. Het leek heel, heel verstandig. Maar kijk, de procureur-generaal moet erover beslissen. Daar resorteert hij onder Rijkspolitie onder. Dus we zouden... U zou hem misschien kunnen bellen, vragen of het nou doorgaat of niet. Hij heeft erover te beslissen.
De Openbaar Ministerie zegt bij monden van de hoofdofficier.
Ja, maar die procureur-generaal staat een echelon hoger, hè?
Nog een echelon hoger.
Procureur-generaal is de baas ook van de officier van justitie. Dus als die zegt, mijn Rijksrecherche gaat onderzoek doen, dan is de zaak uit. Dan heeft de officier van justitie niks meer in te brengen.
Nee, maar had het misschien niet dan eventjes eerst nog door de burgemeester bij de procureur-generaal aangekaart moeten worden?
Ja, dat weet ik niet. Als het hem toegezegd wordt, dan kun je ervan uitgaan dat ze het zullen gaan doen. Dus ik ga er ook vanuit dat ze het doen, hoor. Het lijkt me, ze hebben het eerste onderdeel gedaan en waarom dit deel ook niet?
Er is een andere vraag.
Ja?
Er is destijds een rapport Roethoff geweest waarin aanbevelingen werden gedaan.
Ja. Ja.
Dat is in de stand uit 83.
Ja.
Daarna is de gemeenteraad wat rustig gebleven en heeft dat rapport...
De stad is rustig gebleven.
De stad is rustig gebleven.
Ja, die aanbevelingen van Roethoff hoefde eigenlijk nog niet te worden uitgevoerd. Maar men was er wel klaar voor. Dus er zijn ook arrestantenbussen geweest. Dat was een van de dingen.
Nou, hoefde niet te worden uitgevoerd, kennelijk wel. Want in die bussen, dat blijkt uit 28 klachten bij het klachtenbureau, is er flink mishandeld in het na de arrestatie van de mensen, is ook flink mishandeld, zelfs tot aan het politiebureau. Ja. In het politiebureau zijn mensen mishandeld. Ja. En dat zijn geen incidenten, dat is getuigenverklaringen. Ja, maar getuigenverklaringen van ook advocaten. Is dat bon ton bij de Amsterdamse politie? Dus mijn vraag is, hoe komt het dat de Partij van de Arbeid, daar spreek ik u nu op aan, omdat u toch de grootste partij in Amsterdam vormt.
Ja.
Waarom de Partij van de Arbeid, die altijd opkomt voor de onderkant van de samenleving, waarom die niet op dat moment heeft gezorgd dat dat rapport ook uitgevoerd werd?
Ja, kijk, wij zijn natuurlijk niet degene die uitvoeren, maar wel degene die moeten controleren of het uitgevoerd is. En ik heb nooit reden gehad om dat niet te doen, want er is zelfs gezegd dat die bussen waren aangeschaft of werden aangeschaft. En ik begrijp ook niet waarom ze niet nu gebruikt zijn als je die goede transportbussen hebt. Waarom die niet daar bij die schaapmaststraat zijn gebruikt. Dus...
Heeft u dat onderzocht? Want
nee, hebben we nog niet onderzocht. Nee.
Het is nou zo'n beetje een maand geleden dat het gebeurd is.
Ja, ja.
Wordt het tijd, denkt u, om het te onderzoeken?
Ja, we gaan het zeker onderzoeken. Maar dat we zeggen, we krijgen die zaak uitgebreid in de commissie van bijstand. Met het klachtenrapport en de verdere rapportages die erover zijn, dat hebben we verleden week afgesproken. Dus daar gaat zeker, is het laatste woord niet over gezegd.
Nee, daar gaat het niet zozeer om. Dat rapport dateert uit 1983. Ja. U heeft dus nu wat om handen om bepaalde dingen af te dwingen.
Ja, 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 zeker. Ja. Nou, dat gaat ook gebeuren.
Wanneer?
Nou, zodra het in de commissie van bijstand komt. En dat zal wel januari worden, denk ik.
En wat gaat u dan doen? Welke weg bewandelt u dan?
Nou, we krijgen dus de verschillende rapportages daarover. Dan wordt er, zoals we dat meer hebben gedaan, over gediscussieerd. Daar kunnen bepaalde besluiten over genomen worden. Dingen die niet in de orde waren, besproken worden.
Nee, het is heel simpel. Dat rapport van meneer Roethoff.
Ja.
Dat is een officieel rapport in de zin van dat het door de gemeenteraad en de burgemeester geantameerd is.
Ja.
Men heeft dat
op
gang gezet.
Ja. Ja.
Dat rapport ligt er.
Ja.
U wilt nu dat uitgevoerd wordt.
Ja.
Hoe gaat u dat nou doen?
Nou, we moeten kijken of die aanbevelingen zijn gevolgd.
Nee, die zijn dus niet gevolgd. Dat blijkt uit de feiten.
Nou. Die feiten moeten nog worden vastgesteld.
Nou, de politie heeft al bevestigd, dat kan ik dan zeggen, dat die bussen inderdaad niet...
Ja, nou, dan wil ik weten, waren die bussen er überhaupt niet? Waren ze stuk? Waren ze niet aangeschaft? Waarom zijn ze niet gebruikt?
Ik heb een andere vraag.
Ja.
Het blijkt dat advocaten bij de inverzekeringstelling van de verdachten...
Ja.
Lange tijd niet bij de verdachte mochten. Terwijl dat in strijd is met de wet. Want in de wet geeft aan dat je als inverzekering wordt gesteld. Dat je dan mag pas door tussenkomen.
Ja, het staat niet uitdrukkelijk in de wet, maar het is algemeen gebruik. En het is regel. En het hoort ook te gebeuren.
Kijk eens aan. Nou is het zo dat pas door tussenkomst van de deken van advocaten.
Ja.
De politie enigszins overstag ging.
Ja.
En toen gingen ze nog maar half overstag, want men zei van ja, we hebben te weinig kamertjes. Dus met als gevolg moesten daar mensen nog langer wachten.
Ja, ja.
De politie voert zo'n eigen beleid daarin, hè?
Ja.
Hoe denkt u daar als volksvertegenwoordiger daar een halt aan toe te...
Nou, ik heb over die dingen niet vreselijk veel te zeggen, want als het over strafrechtelijke onderzoeken gaat, dan heeft dus de gemeenteraad daar niks over te zeggen. Maar we kunnen wel natuurlijk vragen wat er gebeurd is en waarom dat niet is nagekomen.
Maar dat gebeurt dus regelmatig. Ik bedoel... Ja. Ik kan uw advocaat de naam van geven, dan kan u dat nog eens even navragen.
Ja.
Waaruit blijkt dat die wel degelijk zegt...
Als regel komen de advocaten bij de inverzekeringsstelling.
Ja, maar in dit soort gevallen, bij grootschalige politieoptredens.
Nou, ja, die komen niet zoveel voor.
Nee, maar één keer is al te veel, meneer Kroonkoop.
Zeker, ja, maar u zegt het komt geregeld voor.
Ja, geregeld
voor. Zo geregeld
voor,
komt het niet voor.
Geregeld voor wanneer het betreft... zaken die de grootschalige optredens van politie betreffen. Hoe kunt u daar nou als volksvertegenwoordiger... Want het blijkt dat de politie nogal...
Luister niet goed wat ik zeg. Ik heb als volksvertegenwoordiger of als gemeenteraad zit daar niks over te zeggen. Ik kan hoogstens alleen...
Politiek is er geen greep te krijgen op de politie, begrijp ik.
Jawel, maar niet bij strafrechtelijke onderzoeken.
Nee.
Dat is verschrikkelijk vervelend, maar dat is zo. Ja. De zeggenschap van de burgemeester over de politie is naar mijn gevoel te gering. En de zeggenschap van het Openbaar Ministerie te groot. Dus ik zou dat liever in de centrale zeggenschap bij de burgemeester hebben. Maar ja, zo zit de wet niet in elkaar.
Nee, nee.
Maar we zullen daar, ik vind dat een klacht die als dat zo is, bepaald verkeerd is. En er moet wel wat aan veranderen.
Mm-hmm. Tja.
En dat openbaarheid van dat rapport, ik dacht dat u daar nog iets over wou vragen.
Nou
ja. Het rapport over dat overlijden.
Dat de openbaarheid daarvan, dat is dus minimaal, blijkt nu.
Ja, ik heb er, maar dat weet u, heb u misschien ook in de krant gelezen, als eerste haast gezegd, ik vind dat het openbaar moet zijn. En niet alleen voor raadsleden, maar ook voor kranten, voor belangengroepen, ter inzage zou moeten wezen.
Toch wordt het niet openbaar. Krijgt u nou toch, laten we zeggen, gemeenteraadslid, maar als burger, het idee van wat zijn ze nou aan het verbergen?
Ja, dat denk je.
Ja.
Ja,
ze verbergen dus wat.
Tuurlijk.
Dat kan niet anders.
Dat is het argument, daar heb ik ook lang over zitten denken, of je eigenlijk een rapport over iemand zijn persoonlijke overlijden, of je dat openbaar mag maken. Is dat niet te veel privé gevoelig, maar ik vind toch dat het algemeen belang in deze overheerst. En dan kun je misschien de hele persoonlijke medische bijzonderheden daar wel uithalen. En je zou ook met die familie kunnen praten hoe die erover denken om het openbaar te maken. Maar die hebben toch niet het laatste woord erin, vind ik.
Goed.
En dan was er een heel gek ding, dat het zou dan voor raadsleden ter inzage worden gelegd. En gisteren zou dat zijn. En wat gebeurt? Een collega-raadslid van mij die daarheen gaat, die zei, ja, het heeft hier gelegen, maar het Openbaar Ministerie heeft het weer weggehaald. Dus
morgen mag u het lezen.
Ja?
Want,
van u?
Nou, dat heeft meneer Woldrik toegezegd.
Oh, morgen?
Ja.
Nou, waarom dat dan gisteren niet? Maar ik wil het wel lezen, maar ik wil dan niet mijn lippen gesloten hoeven houden.
Nee.
Dus als u me dan daarna weer opbelt en zegt, wat heb u gelezen? Ik zeg, dat mag ik niet zeggen. Dat vind ik natuurlijk wel reuze vervelend.
Nee, maar dat
maar
zeg
ik vind
ook
dat u het moet kunnen lezen ook.
Ja, maar ik maak zelfs een afspraak bij deze met u. Ik bel u morgen op en dan heeft u het gelezen en dan zal ik vragen wat er in dat
rapport staat. En als ik dan niks mag zeggen, dan sta ik voor aap.
Nou, van mij mag u alles zeggen.
Ja, van u, maar ik weet niet of ik het onder embargo te lezen krijg. Dat is ook al zo vervelend.
Ja, maar als volksvertegenwoordiger heb je toch heb je verantwoording af te leggen aan het volk.
Ja.
En die luistert nu naar de radio.
Ja, ja, ja. Nou, maar als het ons ter vertrouwelijke inzage gegeven wordt, dan hebben we er niks aan.
Ja, maar wat is nou nog vertrouwelijk? Maar goed, het wordt een hele lange discussie.
Ja. Ik vind dat het openbaar moet en dat iedereen het moet kunnen lezen, met uitzondering van misschien hele persoonlijke passages. Maar nou, daar zijn we het over eens, denk ik.
Oké, ik bel u morgen op.
Ja, goed.
Dag meneer Knoopmans. Hartelijk dank, ook de mensen die hier zitten.
Zit mijn juist mijn horloge. Weet tenminste hoeveel tijd ik heb. Hier zit Joop van der Pol. Hij is een van de artsen die vorige week een open brief heeft gestuurd naar de GGD naar aanleiding van de dood van Hans Kok. Vandaag is bekend geworden dat professor Dr. A.E. Becker, hij is hoofd van de afdeling pathologische anatomie van de academische. Van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, dat hij van de Rijksrecherche het verzoek heeft gekregen om opnieuw een onderzoek in te stellen naar de doodsoorzaak van de kraker Hans Kok op 25 oktober in de politiecel in Amsterdam. Joop, is dat een gelukkige ontwikkeling dat zoiets gebeurt?
Ja, dat is een hele goede ontwikkeling.
Want destijds, alweer een week geleden, zei je in onze uitzending van er staat in feite niets in het rapport van de patholoog-anatoom van het gerechtelijk laboratorium.
Ja, ja, wat nu dan uitgebreid in het parool wordt geschreven, dat gaat ook allemaal over de drugsmeergebruik. En dat blijken dus allemaal dwaalwegen te zijn. Dat wordt nog wel steeds overgeschreven, maar het is niet meer de doodsoorzaak. Het krijgt nog wel veel aandacht. Het rapport wat nou vrijgekomen is, daar vallen nog wel veel meer interessante dingen uit te halen waar nog niet over geschreven is. Mm-hmm. En,
Maar. Het is goed dat er dus...
Het is goed dat er over zo over geschreven wordt.
En het is goed dat er ook nu een onderzoek komt van meneer Becker. Overigens is die bekend van een ander rapport, hè?
Ja.
Dat is namelijk het rapport waarbij hij een tegenrapport heeft geschreven naar de aanleiding van de dood van een jongen die in begin dit jaar in de politie
zat. Ja, de Marokkaanse jongen.
Wat heeft hij toen gedaan?
Toen heeft hij, dus Becker, hè, heeft toen geconstateerd dat de sectie niet uitvoerig genoeg was gedaan om een doodsoorzaak te kunnen constateren. En ook niet om bepaalde doodsoorzaken te kunnen uitsluiten.
Toch is daar toen een rapport geweest op grond waarvan de politie heeft gezegd, nou, er is niets aan de hand.
Nee, ze hebben het daar ook bij laten zitten. Die patholoog-anatoom is ook niet aangeklaagd of iets dergelijks. He, van hij heeft het niet goed genoeg gedaan. Kijk, nu is het de vraag. De patholoog, wat nu vrijgekomen is, is niet het sectierapport.
Nee.
En er is wel een verslag van gedaan, een kleine samenvatting. En daar staan een paar heel interessante dingen in, dat verder uitgezocht moet worden. Maar je weet niet wat hij nou gedaan heeft, die patholoog-anatoom. Dus je weet ook niet of hij voldoende gedaan heeft om te kunnen concluderen wat dan de doodsoorzaak is. Of dat te kunnen uitsluiten.
Ja, er is overigens een hele hoop kritiek ook vanuit de medische kringen nu naar de conclusie van het Openbaar Ministerie. En ook van de patholoog-anatoom van het gerechtelijk laboratorium. Dat de mixture van de zogenaamde mixture van drugs en bier of alcohol heeft geleid tot de dood van die jongen.
Ja.
Nou heeft meneer, zet even de koptelefoon op, dan kun je beluisteren. Meneer Knoop Koopmans, hij is van de Partij van de Arbeid, van gemeenteraadslid, tevens ook nog rechter in Amsterdam. Meneer Knoop Koopmans? Hallo? Hallo? Nou, die zou aan de telefoon hangen.
Ja.
U hangt aan de telefoon,
ja, hoor.
Prachtig. U heeft tijdens de raadsvergadering heeft u een rapport gelezen,
ja.
160 pagina's.
Ja.
Dat heeft u heel snel moeten lezen. Dat rapport is inmiddels nu verouderd, dat begrijpt u, hè?
Er zijn weer een hoop nieuwe dingen.
Nee, ook omdat professor Dr. A.E. Becker, hoofd van het Academisch Medisch Centrum wat betreft de pathologische anatomie, een nieuw rapport gaat maken.
Ja, dat heb ik gezien. Dat las ik in de krant.
Wat nu? Ik bedoel, u heeft dat rapport nou gelezen wat er ligt van het gerechtelijk laboratorium. Wat heeft u eruit gehaald?
Ik heb eruit gehaald dat mijn pet te boven gaat in die zin dat het een medische kwestie is of nou al die aanwezige sporen van drugs en alcohol of anderszins, of die nou die dood hebben veroorzaakt of niet. Ik kan daar echt geen zinnig woord over zeggen. Je moet je in zo'n geval afgaan op deskundigen. En dus je afvragen, vertrouw je die deskundigen voldoende? En zo nee, moet je andere deskundigen aanwijzen.
Nou, hier zit een arts. Hij heeft de eed aan Hippocrates, is dat geloof ik, moeten afleggen. Dus dan mogen we aannemen dat hij betrouwbaar is.
Ja.
En daar ga ik ook vanuit. Je wilde een reactie geven?
Ja, er staan in dat rapport dat nou vrijgekomen is een aantal dingen in die je in ieder geval onder één noemer moet zien te brengen. Zo is er na zijn dood nog weer slijmig vocht uit zijn neus gelopen. Wat het is, weet het niet. Maar als dokter wil je dan wel graag de röntgenfoto zien of er een schedelbasisfractuur is. Het zou hersenvocht kunnen zijn. Ja. Het sectierapport is niet vrijgegeven, maar in de korte samenvatting zeggen ze dat de jongen hersenudeem heeft gehad.
Ja, maar nu heeft meneer Knoop Koopmans heeft dat sectierapport gelezen.
Nee.
Dat weet ik niet. Ik denk dat hij hetzelfde gelezen heeft als wat alle journalisten gelezen hebben.
Ja.
Dus dat is gewoon van twee pagina's samenvatting. Daar staat het woord hersudeem.
Zonder... Nee. Hij heeft nu een 160 pagina's rapport van het gerechtelijk laboratorium gelezen.
Ja, maar... Ja.
Toch, meneer Knoop Koopmans?
Nee, het sectierapport heb ik niet gelezen. Dat is niet... Nee.
Ik denk dat niemand dat gelezen heeft. Nee, de burgemeester heeft dat misschien ook nog niet
maar
gelezen.
Maar wat heeft u dan gelezen, meneer Knoop Koopmans? Want nu raak ik zelfs in de war.
Ja, ik heb gelezen het rapport van de Rijksrecherche. Die dat hebben uitgebracht aan de officier van justitie. Dus dat bestaat uit de processen verbaal van verhoor. Van arrestanten, bewakers, politieagenten, mede-arrestanten. Er zit bij de interne instructie van de politie over het beheer van het arrestantenhuis.
Nou, dat is toch niet zo moeilijk te volgen? Ik dacht dat u even had over de medische kanten van de zaak.
Nee, dat heb ik niet gezien.
Oh.
Nee, dat lees ik alleen uit de krant. Dat de een zegt het kan het wel veroorzaakt hebben en de ander zegt het kan niet. Maar de precieze concentraties die heb ik niet gelezen. Nee. En die zou ik ook niet kunnen op zijn waarde schatten. Nee, dus ik weet alleen wat mij gezegd heeft over het bezoek van de twee artsen op de avond.
Maar wat begrijpt u dan niet uit het rapport wat u nu gelezen heeft?
Nee, ik begrijp het, dit rapport wat ik gelezen heb wel. Oh. Maar de berichtjes in de krant over wat de medici zeggen en wel, dat het wel of niet kan. Dat kan ik niet beoordelen.
Nee, maar u heeft vanmiddag toch iets zitten lezen?
Ja, ik heb het rapport van de Rijksrecherche te lezen, maar daar zit het sectierapport niet in.
En dat rapport van de Rijksrecherche, zijn er dingen die u opvalt?
Er zijn dingen die me opvallen, ja.
Zoals?
Dat het op het hoofdbureau van politie die nacht niet goed is gegaan. En dat,
maar dat wisten we al?
Dat wisten we al, ja. Dus de meeste dingen... Denk ik dat toch de journalistiek en de kranten al boven water hadden gebracht. Mm-hmm. Dus voor mij heeft er wel een aantal dingen nieuw in gestaan, maar niet vreselijk veel nieuwe dingen. Ja, er zijn nog wat bijzonderheden over die overleden jongen in en zijn gedrag voordat hij werd aangehouden en gearresteerd. En ook hoe die op het bureau binnenkwam.
Maar dan wordt het nou toch tijd dat het Openbaar Ministerie die andere rapporten maar eens vrijgeeft.
Ja, dat is... Ik heb erg gepleit voor openbaarheid van dit rapport. Als ik eerlijk mag zijn, was ik een van de eerste. Verleden week maandag kunt u in het Parool lezen.